We willen ons vandaag verdiepen in een geweldig onderwerp. Misschien dat u denkt van wat valt daar nou nog over te zeggen? Opstaan. Opwekken. Levend maken. Nou, kan u beloven dat er wel weer wat verbazenwekkende dingen in zitten. En doorkijkjes in de schriften waarvan je nog niet vermoed had dat ze bestaan. Dat is het geweldige met Bijbelstudie. Je bent er nooit. Er blijft altijd nieuws te ontdekken. En op het moment dat je denkt, nou weet ik het wel, dan geeft God weer een nieuw luikje wat open gaat. En dan krijg je weer geweldige zaken om met elkaar te bekijken en over na te denken. Dat gaan we vandaag ook doen. Opstaan, opwekken, levend maken in die volgorde. Ja, je kan eigenlijk geen beter onderwerp hebben, denk ik, met Pasen. Iemand zei gisteren, ja, het is toch ons feest, hè? En dat heb ik een beetje gemist. Ik zeg, nou, wacht maar, morgen hebben we nog de kans. We gaan er een feest van maken. Ik denk dat het fijn is om, voordat we beginnen met studie, om Gods aangezicht te zoeken in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze tweede paasmorgen hier in ons centrum in Maren bijeen kunnen komen. Om ons te verdiepen in uw woord. Vader, wat is het toch geweldig wat u daar allemaal in heeft neergelegd. Wat een schatten die voor ons vaak nog onder de oppervlakte liggen. Wat een verborgen kennis. Wat een verborgen wijsheid. Hoe groot wordt u als we gaan zien dat alles in de schrift met elkaar klopt. Vader, dank u wel dat u ons daar steeds verder in leidt. Steeds dieper in uw woord. Ja, Heer. Onderdompeld als in een warm bad. Dat we daardoor uw liefde leren kennen. Dat we daardoor kracht ontvangen om staande te blijven in het leven. Want dat hebben we zo nodig, Vader. Dank u wel dat u ons vandaag laat studeren over opstaan, opwekken en levend maken. En dank u wel dat we dat in deze omgeving mogen doen. Omgeving waarin uw natuur te zien is. Waarin we in alle rust bijeen kunnen zijn. En waarin we die rust van u ook in ons hart mogen ervaren. We willen u bidden voor alle kinderen en de mensen die met ze onderweg zijn. Mogen ze een fijne dag beleven met elkaar. Dank u wel dat die mensen zich daar ook voor in willen zetten. Opdat wij hier in alle rust uw woord tot ons kunnen nemen. Ik wil u bidden voor de kleine kinderen. Mogen ook zij een fijne dag beleven met elkaar. En geef dat het een gezegende dag mag zijn. Vader, we danken u daarvoor. We loven en prijzen u in Christus Jezus' naam. Amen. Voordat ik begin, moet ik u zeggen dat ik wel een tekst heb, maar dat u die nog niet krijgt. Die krijgt u als ik klaar ben. En er zit wel een gedachte achter. Sommige mensen vinden het heel irritant. Die kunnen dan minder makkelijk de lijn volgen. Maar de gedachte is ook een beetje dat je makkelijker luistert als je niet afgeleid wordt door een tekst. En dan hoop ik maar dat ik het zo kan doen dat u geen moeite heeft met luisteren, maar dat we met elkaar op een fijne manier bezig kunnen zijn. De tekst komt straks, ik heb hem hier klaar liggen. En ook de tekst van het verdere gedeelte van de dag krijgt u. Dus u krijgt 3 stukjes tekst vandaag apart. Ik mag u het eerste gedeelte met u bekijken en dat heeft te maken met opstaan, opstanding. Dat is natuurlijk een prachtig woord. Opstaan. En dat doe je als je niet staat. Als je zit, als je ligt, dan sta je op. Opstaan, dat is een heel algemeen woord. Dat is niet alleen zo in onze taal, maar dat is ook zo in de schrift. Als je het over opstaan hebt, dan weet iedereen wat je bedoelt. Hij stond op en hij ging iets doen. En dat is precies ook de betekenis van het woordje opstaan in de Bijbel. Het kan allerlei, heel gevarieerde betekenis. Het Nederlandse woord opstaan is praktisch synoniem aan de Griekse betekenis. Dan heb je het woord anastasis. En aan de Hebreeuwse betekenis van het woord staan of opstaan. Die 3 die vallen bijna over elkaar heen als je die talen op elkaar legt. En dat is maar zelden, moet ik u zeggen hoor. Als u een kijkje zou nemen op een vertaalavond, dan zijn we daar soms met elkaar in gevecht werkelijk. Om een woord te vinden dat de betekenis van het Grieks en het Nederlands en eigenlijk ook het Hebreeuws daarachter dekt. Dat is soms vechten om dat Nederlandse woord te vinden. Nou, bij dit woord is dat niet het geval. Het betekent eigenlijk in alle 3 de talen hetzelfde. En als je het nou hebt over opstaan, dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen vinden. En we gaan flink bladeren vandaag. Ik hoop dat u uw Bijbel klaar hebt liggen. En als u niet zo in thuis bent, dat de handgrepen te vinden weet. Maar we gaan beginnen met een stukje uit Lucas 4. En ik zal vandaag tegen mijn gewoonte in nogal veel losse verzen lezen. Gewoon om u te laten zien waar zijn we mee bezig. In Lucas 4, daar is de Heer Jezus in de synagoge. En dan staat er in vers 14 van Lucas 4. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de hele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth waar hij was opgevoed. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. U ziet het voor zich. Een aantal mensen zitten neer. En degene die de tekst leest die dag, dat is de Heer. Hij staat op om voor te lezen. En dat is precies de betekenis van het woord opstaan. Je staat op om iets te gaan doen. Je bent in een andere positie en je staat op en gaat aan de slag. Nou ging ik me even om dat vers vanwege dat woord wat daarin staat. Daaraan ziet u dat het niet altijd met de dood te maken heeft. Opstaan is een heel algemeen woord. Het is, je zou dat ook in Lucas 22 vers 45 tegen kunnen komen. Hè, waar het gaat om de Heer die in gebed is in Gethsemane. Hè, zijn worsteling op dat moment. En dan staat hij op uit gebed. Daaraan zie je dat met dat gebed van de Heer op dat moment, dat daar een geknielde positie op dat moment hij had. En daar staat hij uit op. Dat is zo'n beetje de meest letterlijke betekenis van het woordje opstaan. Nou heb je ook figuurlijke betekenissen. Een woord is niet altijd letterlijk. Een van de figuurlijke betekenissen van opstaan is dat er sprake is van een opstand. En als iemand in opstand is, hè, dan staat hij als het ware op. En dan zie je al een bepaalde houding tegen het gezag of tegen iemand of iets. Er is sprake van opstand, opstandigheid. Dat opstaan herkennen we daar niet meer zo in, omdat wij dan aan een andere, meer aan een geestelijke situatie denken. Maar het is een hele lichamelijke situatie. Als je in opstand komt, je richt je lichaam op om in te gaan tegen een bepaalde autoriteit. Nou, dat vinden we heel duidelijk in de schrift ook terug. Als u met mij meebladert naar Handelingen 5, dan ziet u dat daar sprake is van opstand. In Handelingen 5, dan staat er boven vers 26 het verhoor van de apostelen en de raad van Gamaliel. En dan lezen we in vers 36 en 37 dat Gamaliel wijze raad geeft. En wat zegt hij dan? He, mensen, laten we dat nou even rustig aanpakken, want, zegt hij in vers 36, want voor deze dagen stond Tuidas op. Die beweerde dat hij iets was en een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Nou, daar komt de dood al even om de hoek kijken. Want als je dood bent, dan sta je niet meer. En dat is een van de kenmerken die van het tegenovergestelde van opstaan. Opstaan, dat doe je als je daar de kracht voor hebt. Opstaan is een hele lichamelijke zaak. Het heeft te maken met je lichaam, letterlijk. En ook als je in opstand komt, dan hef je je lichaam op om te doen wat je denkt dat je moet doen tegen het gezag in opstand te komen. Het heeft te maken met het lichaam. Heel letterlijk, maar ook overdrachtelijk in deze zin. Tuidas stond op. Hij was opstandig. He, maar hij werd gedood. Zijn lichaam viel neer en daarna viel de hele boel uit elkaar. En in het volgende vers staat dat ook. Na hem stond Judas de Galileër op. In de dagen der inschrijving. En hij kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen. En zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. Handelingen 5 vers 37. Dus daaraan zie je dat die figuurlijke betekenis van in opstand komen, dat daar net als in het Nederlands precies hetzelfde woord voor gebruikt wordt in het Grieks. Opstaan is dus letterlijk het opheffen van je lichaam. Het is ook figuurlijk het in opstand komen. In ieder geval heeft het te maken met het oprichten van je lichaam in een bepaalde rechtopstaande houding. Dat woord zegt het al. En van daaruit moet je ook heel letterlijk denken aan wat er met je lichaam gebeurt bij de opstanding. Bij de opstanding ligt je lichaam te rusten in het stof der aarde. Als je op dat moment overleden bent. En wat gebeurt er? Het richt zich op. En dat is eigenlijk wat het woord opstaan wil zeggen. Het lichaam dat in de aarde ligt te rusten, richt zich op, komt rechtop te staan, op zijn voeten te staan. En daar is natuurlijk kracht voor nodig. Maar heel letterlijk moet je denken bij het woord opstaan, de verandering van positie van je lichaam. En dat is eigenlijk zo ongeveer alles wat het zeggen wil. Nou, ik ben klaar, we kunnen gaan. Dat is opstaan. Het kan letterlijk zijn, het kan figuurlijk zijn, het kan in opstand komen zijn. Het kan, en daar zit een hele range aan woorden die ook in het Nederlands daaraan vastzitten. In het Grieks is het letterlijk opwaarts staan. Dus er zit die beweging in van het zitten of liggen, die rust of de dood. En die beweging die gaat omhoog, opwaarts, tot je staat. En dat zit in het werkwoord, het Griekse werkwoord. U krijgt dat straks op papier mee, dus ik hoef dat nu niet te noemen. Maar een niet onbekend Grieks woord in het Nederlands is ook anastasis, opstanding. Ana, opwaarts, stasis, staan. En daar komt de prachtige naam Anastasia natuurlijk vandaan. Een geweldige naam om te dragen, lijkt me zo. In het Hebreeuws is dat precies hetzelfde. En dat woord, dat kennen wij, omdat de evangelieschrijver dat aanhaalt. Op een gegeven moment zegt hij dat de woorden van de Heer zijn talita kum. En dat woord kum is precies hetzelfde als het opstaan in het Grieks en het Nederlands. Ik zal het maar even met een Q schrijven, omdat dat vanuit het Hebreeuws ook de makkelijkste letter is. In het Hebreeuws, dat zegt u niet zoveel, maar dit is de Q, dan de U en de M erbij. Dus dit is de Q, de U en de M, omdat je het andersom schrijft. Nou zitten daar zulke prachtige dingen aan vast. Echt geweldig. Want als de Heer dat zegt, dan gebeurt er iets. En daaraan kan je zien wat een kracht eruit gaat van het woord van de Heer. Laten we eerst eens lezen waar hij dat zegt. En dat zegt hij in Markus 5 onder andere. En we lezen een stukje vanaf vers 21. En daar staat: en toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En er was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten en hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede. En een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. Nou, daar heb je dan Jairus. Jairus, prachtige naam trouwens, niet toevallig. Jair betekent in het Hebreeuws: hij zal verlichten. Hij zal verlichten. Nou, als iemand sterft, dan is hij het licht uit zijn ogen kwijt, al was het maar letterlijk, hè? Hij zal verlichten. En is niet voor niets de overste van de synagoge. Hij geeft leiding aan die synagoge. Aan het huis van samenkomst, aan het huis van gebed. Dat zijn allemaal dingen die daarin zitten. Maar daar moet ik dan even wat snel aan voorbij. Maar hoewel, ik wil er even bij stil blijven staan. Want wat zit er zo prachtig in die naam? Nou, daar begin ik al met u een beetje op een zijspoor mee te nemen. Raakt u niet in paniek, ik kom vanzelf bij dat meisje terug. Hè, dat opstaan. Maar er zit zoiets geweldigs in die naam. Zoiets geweldigs. Want daarin hoor je de naam van degene die zal verlichten. En waar vind je dat terug? Nou, dat vind je bijvoorbeeld terug in de priesterlijke zegen. Hij is niet voor niets overste van de synagoge. De priesterlijke zegen in Numeri 6, vanaf vers 24 tot 26, waar staat, en ik noem u dat maar even: de Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Daar heb je het. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zal verlichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat wijst op de Heere. Dat wijst op de Heere die zal verlichten. Dat zit in de naam van Jairus, Jair in het Hebreeuws. Een prachtige naam die verwijst naar de Heer. En wie staat er voor hem? Naar wie is hij toegevlucht in zijn uiterste nood? Bij wie moet hij terecht om het leven van zijn dochter te behouden? Dat kan maar bij één zijn. En dat kan alleen maar bij de Heere zijn, bij de Heere zelf. En dan komt die priesterlijke zegen, die komt geweldig tot uiting in wat de Heer daarna gaat doen. Maar er zit eerst nog iets tussen. Er zit iets tussen, want er gaat eerst iets gebeuren, iets anders. Waar Jairus nou net niet op zat te wachten. Namelijk, de Heer wordt opgehouden. En hij komt niet onmiddellijk. Er gaat een periode aan vooraf. Dat Jairus wel zou willen dat hij er was, maar hij is er nog niet. Zoals we op dit moment zien dat Israël nog steeds zijn Messias verwacht. Hij is er wel, maar ze zien hem nog niet. Hij wacht nog om te komen voor zijn volk. Want er moet iets gebeuren. Dat meisje is doodziek en dat is niet zomaar. Zij is doodziek en ze is 12 jaar. En dat duidt heel sterk op dat volk Israël. De 12 stammen, die zijn ziek. En uiteindelijk komt het zelfs zover dat ze overlijdt. Ze komt te sterven. En dan komt de Heer. En die komt nieuw leven geven. En die richt ze op. Dan zie je straks dat volk in zijn bediening gaan staan. Dan zie je dat ze tot leven gewekt worden. Dat kan alleen maar door de Heer zijn. Die zijn aangezicht doet lichten over dat meisje dat daar ligt. Israël dat eigenlijk ten dode opgeschreven en zelfs dood ligt voor zijn aangezicht. Een geweldige betekenis die in dat verhaal zit. Wat er tussendoor gebeurt, dat slaan we even over. Dan gaan we verder in vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt ge de meester nog lastig? De hoop is vervlogen. Hè? Ze is dood. Je zou kunnen zeggen dat volk op dit moment geestelijk dood. Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd. Want hij luistert niet naar mensenwoorden. Daar heeft hij geen boodschap aan. Hij heeft maar aan één ding boodschap en dat is aan de wil van zijn vader. En dat als het woordje niet er staat, dan moet je altijd opletten. Hé, dat is eigenaardig. De Heer luisterde niet naar wat er werd gezegd. Maar hij zeide tot de overste der synagoge: wees niet bevreesd. Geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge. En hij zag het misbaar en mensen die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen zeide hij tot hen: waarom maakt gij misbaar? En weent gij? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En ze lachten hem uit. Zouden wij niet weten wat de dood is? Schijn nou toch uit, man. Ze ligt daar hartstikke dood. Kom je ons vertellen dat ze slaapt? Nou, dat verschil weten we heus wel, hoor. Maar dat weten ze niet. Want de Heer gaat laten zien dat hij de kracht heeft. Dat hij de macht heeft om leven te geven. En dat doet hij door het lichaam van dat meisje op te richten. Op te doen staan. Uit de liggende positie recht op haar voeten te zetten. Doch hij dreef hen allen het huis uit. En hij nam de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mede, en hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. Dat is logisch. Ze is overleden. Ze heeft niet meer de kracht om op haar voeten te staan. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kum. Het Joods, het Arameese, het Hebreeuwse woord. Kum. Hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op. Onmiddellijk. Er ging geen seconde overheen. Ze stond onmiddellijk op en kon lopen, want het was 12 jaar. Nou, heb je zoiets van 12 jaar? Ja, waarom staat het er nou? Nou, natuurlijk, ze is een beeld van die 12 stammen van dat volk. Daarom staat het getal daar. Ze was 12 jaar. Dit is een teken, dit is niet zomaar iets wat de Heer doet. Hij richt haar op haar op. Ze gaat op haar voeten staan en ze kan onmiddellijk lopen. Ze was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate. En hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen. En zeide dat men haar te eten zou geven. Er is voedsel nodig. Er is voedsel nodig om dat leven te ondersteunen. Je kunt niet zonder voedsel. Je kunt ook niet zonder geestelijk voedsel. Zonder geestelijk voedsel slaapt je geestelijk leven in. En daarom is het zo belangrijk om met dat woord van God bezig te zijn. Het geweldige is, hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer doorkijkjes krijgt naar dat geweldige wat God aan het doen is. Hij laat zijn aangezicht lichten. En wat gebeurt er? Het meisje krijgt het licht weer in haar ogen. En ze staat op. Talita, kom. Sta op. En het gebeurt. Klaar. Er is maar één woord van de Heer nodig. En het gebeurt wat iedereen, waar iedereen de Heer voor uitlacht. Joh, slapen, wat denk je nou? We zijn specialisten. We komen hier, we komen dagelijks weeklagen ergens anders. Nee. Ze slaapt, want de Heer wilde nog niet dat dit teken breed uitgedragen werd. Het moest voorlopig nog even onder het deksel gehouden worden, zou je kunnen zeggen. Laat niemand dit weten. Dat komt later wel. Dat komt later. Talita kum, meisje, ik zeg u, sta op. En dat is bij Jairus, bij hij zal verlichten in het huis. En de Heer deed zijn aangezicht lichten. En hij gaf genade. En hij gaf vrede. Geweldig. Geweldig. Daar zit nog iets moois aan vast. En als u op de dinsdagavond Bijbelgroep heeft gezeten de afgelopen weken, of misschien dat pas de komende weken aan de orde is, daar zit nog een woord aan vast waarbij wij aan iets totaal anders denken. Want als je nou één letter ervoor zet in het Hebreeuws, dan krijg je een heel ander woord. Dan zet je er een N voor, dan krijg je nakam. En dat is een eigenaardig woord. Waarom? Omdat dat een woord is wat wij vertalen met wreken. Wreken? Wat heeft dat dan met koem, met recht opstaan te maken? Nou, in onze taal helemaal niks. En daar heb je nou zo'n woord waar in het Nederlands helemaal niks van klopt, als je dat legt over het Hebreeuwse woord. Want wat doen wij als wij ons wreken? Nou, dan zullen we het wel eens even laten voelen aan die ander. Dan gaan we wraak nemen, dan gaan we een pootje lichten, dan gaan we hem tackelen. Want hij heeft mij ook. En als je iemand pootje licht, gebeurt er dan met hem? Gaat hij plat. Maar als je iemand pootje licht, dan heeft dat niks te maken met rechtop staan. Wat is nou het totaal andere in het Hebreeuws? Als de Heere wraak neemt, dan doet hij het heel andersom dan bij ons. Dan pakt hij degene die ligt en die richt hij op. Hij herstelt de juiste verhoudingen. Hij zet het in perspectief. Hij richt de persoon op. En hij herstelt de verhoudingen in de gemeenschap. Wraak is bij de Heer precies het omgekeerde als bij ons. Wij gaan ons gram halen. Maar bij de Heer is er geen sprake van gram. Je wordt, en dat wil die N zeggen, je wordt opgericht. En daar gebruikt God gerichten voor. Jazeker. Jazeker wel. Maar de bedoeling van Gods wraak is dat je op je voeten komt te staan. En niet dat je pootje gelicht wordt. Geweldig, hè? Nou, zo wil ik graag leren wraak te nemen. Ik heb bij mezelf nog de neiging om pootje te lichten. Ik zal je eens even pakken. Ik zal je eens even terugpakken. Maar God, die doet dat totaal anders. En dat is, dat zijn geweldige dingen als je dat vanuit de taal waarin God zich openbaart, als je dat ontdekken mag. Ik vind dat ook een groot voorrecht, hè? Dat je dat soort doorkijkjes krijgt. Want dat zet je in een totaal ander perspectief. Als je nou leert dat de Heer een wreker is van dit alles, dan denk je, wat ik niet mag, dat doet hij wel voor mij, weet je wel. Hij zal ze wel pootje haken. Hij gaat al dat onrecht wat je aangedaan is, gaat hij rechtzetten. En hij zet degene die dat doet in de juiste verhouding met jou. En dan is er wraak, dan is er herstel van de juiste verhoudingen, van de gemeenschap. En dan is degene die eigenlijk zo lelijk is geweest, is weer recht op zijn voeten gezet. En dan is de gemeenschap hersteld. Dat is Gods wraak, Gods manier van wraak nemen. Nou, dat vind ik toch even heel wat anders. Hè? Dat degene die eigenlijk, die jij zo graag zijn pootje lichtte, omdat hij jou iets lelijks aangedaan heeft, dat God die op zijn voeten zal zetten uiteindelijk. En de verhoudingen weer recht zal zetten. Nou, dat zit een beetje in dat koem, in het nakam, in dat Hebreeuwse woord. Ik vind het geweldige dingen. Ik kan dat niet laten om dat u te vertellen, ook al heeft dat misschien niet heel direct met opstaan te maken. Maar dit verhaal van Talita, dat meisje, Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. En dan zie je ook dat Marcus dit gebruikt als een beeld voor de toekomst. Een beeld, ja, doet de Heer natuurlijk, doet God. Die laat hem dit opschrijven om aan te geven dat in de toekomst dat volk weer op zijn voeten gezet wordt. En als hij spreekt, gebeurt het onmiddellijk. Er zit geen moment tussen. Hij spreekt en het gebeurt. Klaar. Het is een feit. Het leven is teruggekeerd en het lichaam richt zich weer op. Gods volk richt zich weer op en mag weer gaan functioneren zoals hij dat bedoeld heeft. Talita, kom, meisje, ik zeg je, sta op. Nou, als je naar dit voorbeeld kijkt, dan is het al duidelijk hè, dat het bij die opstanding, dat het te maken heeft met de houding van het lichaam. Het heeft dus niet met een soort lichaam te maken. Absoluut niet. Daar gaat het niet over bij het woord opstaan. Hè, een nieuw lichaam of een oud lichaam. Het lichaam van de Heer in zijn opstanding. Of daarvoor. Mijn lichaam of uw lichaam, het lichaam van een dode. De soort lichaam doet er helemaal niet toe. Dus ook u kunt opstaan op dit moment. Nou, u zit nu, als u straks klaar bent met studeren, dan staan we met z'n allen op. Dan hebben we nog steeds dat oude lichaam wat in verval is, wat sterfelijk is, stervend is. En dat is een opstanding. Maar als wij het over opstanding hebben, de opstanding van de Heer, dan denken we natuurlijk aan iets anders. Dan denken we aan doden. Zit niet per se in dat woord. Dat krijgt u later op de dag. Bij opwekken en bij levend maken. Opstaan heeft eigenlijk uitsluitend met het lichaam te maken dat van positie verandert. En dat kan je al zien aan dit meisje. Zij stond op met hetzelfde lichaam waarin zij gestorven was. Daarin zat dat stervensproces ingebakken. En dat stervensproces, dat bleek ook nadat zij was opgestaan. Het was maar een beeld. En zij is daarna, op enig moment, wanneer weten we niet, maar toch weer overleden. Omdat ze nog steeds dat stervende lichaam had. Dus wat dat betreft heeft het niet te maken met het veranderen van het lichaam, of het soort lichaam. Nee, het gaat eigenlijk uitsluitend over de positie van het lichaam. Zou je ook kunnen zien in Handelingen 13, waar het gaat over het feit dat de Heer, dat het lichaam van de Heer nooit ontbinding heeft. Laten we het even lezen met elkaar. Het is gewoon fijn om dat te doen. Handelingen 13. En dan lezen we vanaf vers 32. En daar zegt Paulus dan: wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te doen staan. Je zult in Handelingen en Johannes regelmatig tegenkomen dat de woorden opwekken en opstaan door elkaar gebruikt zijn in de vertaling. Dat is niet terecht. Want opstaan heeft echt een andere inhoud dan opwekken. Hier vertalen we op te wekken, maar dat komt omdat het passief is. Op te doen staan. Ja, je kunt niet worden opgestaan. Hè? Dat is in Nederland niet te zeggen. Dus voor het gemak heeft men daar maar voor opwekken gekozen. Maar hier staat het woord opstaan hoor. Op te doen staan. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft op doen staan. Wederom gaat het hier om opstanding. Zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd: ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm: gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Nou, hier zie je dat de Heer, het lichaam van de Heer, nooit ontbinding heeft gezien. En dat David daar al over profeteerde. En Paulus haalt dat aan en laat duidelijk zien dat dit niet op David kon slaan, maar dat het op iemand anders moest slaan. En hij geeft dan aan, dat is de Heer. Dat is natuurlijk bij de Heer anders dan bij alle anderen die op dat moment zijn opgestaan uit de dood, of uit de doden. Want nou, behalve dan het dochtertje van Jairus is ook de jongeling Tenain opgestaan en later weer gestorven. He, dat is de tweede. En ook Lazarus. En nou, bij Lazarus kan je helemaal niet zien dat er geen sprake van ontbinding was. Want de mensen waarschuwen hem. Het is al de vierde dag. Er zal een lijklucht zijn. Dat betekent er is ontbinding opgetreden. En toch zegt de Heer, steen weg, Lazarus, naar buiten. He, eruit. En Lazarus komt. Met nog steeds een lichaam dat later weer gestorven is en ontbonden. Dus opstaan heeft te maken met de positie van het lichaam, maar niet zozeer met de kwaliteit van het lichaam, zou je kunnen zeggen. Niet een hemelse of een aardse kwaliteit of iets dergelijks. Voor opstanding heb je dus kracht nodig. En die kracht geeft de Heer. En die kracht heb je nodig om dat menselijk lichaam, dat menselijk organisme dat zit of ligt, om dat recht op te krijgen. En als het nou om de opstanding uit de dood gaat, dan is er natuurlijk, en dat weet u wel, sprake van verschillende opstandingen. En ik wil er toch met u naar kijken, want dan zie je dat het perspectief in het Nieuwe Testament, dat steeds dieper wordt. Dat de discipelen en dat de apostelen steeds meer inzicht krijgen in de verschillende momenten van opstanding in de schrift. De profeten hadden dat niet. Die profeten hadden, en u kent dat plaatje waarschijnlijk nog wel, ik zal proberen het te tekenen, daar ben ik niet zo geweldig in. Maar als je nou een aantal bergen ziet, hier is het berglandschap waar de profeet op staat. Daar staat hij. En dan een paar diepe dalen en dan zie je hier nog een berg. En die profeten die zagen dat, dit moment en dit moment van opstanding zou ik maar zeggen. Die zagen dat in één punt. Die zagen de diepte er niet achter. Dus, en dat kan ik u heel makkelijk laten zien. Als je in Daniël kijkt, bijvoorbeeld, dan zie je dat de verschillende opstandingen, dat hij die in één moment voor zich ziet. Als je tegen een bergketen aankijkt, dan zie je niet dat er soms nog wel kilometers dal tussen de voorste berg en die berg erachter zit. En er kan enorm veel tijd tussen zitten. Zo ziet ook de profeet Daniël dat. Die ziet dat in één moment. En dan moet ik even zoeken, want nu ga ik dingen door elkaar gooien. Als ik me niet vergis, kun je dat vinden in Daniël 12. Daar noemt Daniël twee momenten van opstanding, van doden, zeg ik er dan maar mee. Want vanaf dit moment gebruik ik het woord opstanding eigenlijk alleen nog maar als opstanding van doden. En dat zijn we zo gewend. Maar vergis je niet, opstanding kan in allerlei vormen plaatsvinden. Als Daniël in hoofdstuk 12 spreekt over de opstanding, dan ziet hij dat eigenlijk maar als één moment. We lezen vanaf vers 1. Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, daar heb je het weer, slapen in het stof der aarde, een beeld van dood zijn natuurlijk, hè? Zij rusten in het stof, zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en gene tot versmading. Dat zijn nou die twee toppen die erg ver uit elkaar blijken te liggen. De opstanding tot eeuwig leven en de opstanding tot versmading. Daar zit in de schrift een enorme lange tijd tussen, 1000 jaar, even grof gezegd. 1000 jaar zit daar tussen. Want als je het hebt over de opstanding ten leven, dan is dat de opstanding voor de rechtvaardige Jood aan het begin van het 1000-jarig rijk. Als je het hebt over de opstanding tot versmading, dan heb je het over de grote witte troon die 1000 jaar later plaatsvindt. En Daniël noemt dat in één regel zomaar naast elkaar. Dus hij ziet dat als één moment in de verre toekomst. De Heer spreekt daar ook over. En dan moet je kijken in Johannes 5, vers 29. En dan gaat het me op dit moment om het 29e vers, maar ik lees met u vanaf vers 26. Omdat er zoiets geweldigs in zit. In vers 26 van Johannes 5 staat, want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, Hoe anders is dat dan bij ons? Hè? Wij hebben geen leven in onszelf. Wij zijn stervende, stervend. En ja, kijk om je heen. Doe je ogen open. Dan zie je dat gebeuren in de mensen om je heen. Jong of oud. Er is lijden. Er is pijn. Er is een stukje stervelingschap aanwezig. En als je jong bent, dan kijk je daar makkelijk overheen. Dan denk je, nou, ik heb nog zoveel jaar. Hè? Alhoewel ook aan sommige jonge mensen dat niet voorbij gaat. En hoe ouder je wordt, hoe dichter je het moment ziet naderen, dat de Heer zegt, nu is het genoeg. Maar de Vader heeft leven in zichzelf. En hij heeft ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Ongelooflijk. De Zoon had leven in zichzelf. Niemand kon hem doden. Hij had leven in zichzelf. Daarom was het ook niet die Romeinse soldaat die hem doodde. Het waren niet de spijkers. Het was niet het lijden. Het was niet dat zijn lichaam niet meer verder kon. Hij gaf de geest. Dat deed hij vrijwillig. Hij gaf de geest. Wij kunnen dat niet. Als wij de geest geven, dan is dat omdat God zegt, en nu zit je tijd. Maar hij gaf zelf de geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij kon dat zeggen, als enige. Want hij had leven in zichzelf. Iets wat wij niet kennen. Dat is geweldig. De Zoon had leven in zichzelf. Dat geeft een nog weer een diepere betekenis aan de kruisdood die hij stierf, denk ik. Want het ging niet uitsluitend om het lijden. Dat hoorde erbij, dat kwam erbij. Maar het ging om het leven dat hij in zichzelf had en teruggaf aan Vader. En hij heeft, vers 27, hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon van de mens is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat alle die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. En dan hoor ik de mensen alweer lachen, hè? Net als de mensen die lachten. Ze slaapt. Waar heeft hij het over? Nou, hoe kan iemand die in een graf ligt horen naar zijn stem? Ik hoor de mensen al lachen, doden die opstaan. Man, schijn er toch uit. Hè? Van vele lijken is niet eens meer een spoor terug te vinden. Maar ze zullen horen naar zijn stem. Ze zullen horen naar zijn stem. En ze zullen uitgaan. Ze blijven dus niet liggen. Ze staan op. Wie het goede gedaan hebben, de Heer spreekt tegen Israël, waar goed doen ook een voorwaarde is. Wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. De eerste. Dat is de opstanding ten leven. Want die mensen zullen nooit meer sterven. Die zullen met hem heersen. Dat zullen we straks in Openbaring lezen. En dat is de opstanding. Lichaam omhoog. Komt leven. Ten leven. Dus dat is iets bijzonders. De opstandingen die de Heer had gedaan in zijn loop op aarde waren niet ten leven. Die waren uiteindelijk weer ten dode. Want die mensen stierven weer. Maar dit is een opstanding ten leven. En die staat tegenover wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten gerichte, ten oordeel. 1000 jaar later, grote witte troon. Grote witte troon. Dus nu geeft de Heer eigenlijk aan dat wat Daniel in één punt zag, dat het twee verschillende opstandingen zijn. Twee verschillende momenten dat lichamen weer op hun voeten gezet worden. De een ten leven en de ander ten gericht. Dus de een die ontvangt leven en de ander ontvangt gericht. En dat vind je precies ook weer terug in Openbaring. En wil ik met u lezen. Openbaring 20. Want we hebben gelezen over het boek van het leven. Over geschreven staan in het boek, in Daniel. En dat zie je in Openbaring weer terugkomen. Sommige staan geschreven in het boek van het leven. En andere niet. Of zijn er zelfs uitgedelgd. Dan moet je denken aan Mozes die tegen de Heer zegt, delg mij maar uit het boek des levens. Maar de Heer zegt, nee, dat doen we niet. Nee. Hij wil het volk redden, die zich zo hebben bezondigd tegen de Heer. En dan zegt hij, delg mij maar uit het boek des levens. Maar dat gebeurt niet. De Heer gaat het heel anders doen. Nou, in Openbaring 20, daar lezen we het. Laten we maar vanaf het eerste vers lezen. U vindt het toch niet erg, hè? Nee. En ik zag een boodschapper nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. En daarna moest hij voor een korte tijd losgelaten worden. En ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden weder levend. En heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden, dus dat moet aan het begin van 1000 jaar rijk zijn. Wil je 1000 jaar heersen met Christus, dan moet dat aan het begin zijn. De overige doden werden niet weder levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dat is dus de opstanding, staat er ook achter, dit is de eerste opstanding. Ja, voor de Joden. Voor die rechtvaardige groep mensen die in dat koninkrijk met hem zullen mogen heersen. De eerste opstanding. Er komt er dus nog een na. Je zou eigenlijk moeten zeggen, dit is de eerdere opstanding. Maar dat houdt precies hetzelfde in, want als er een eerdere is, is er ook een latere. Dus hier zie je dat er een eerste opstanding is. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hem heeft de tweede dood geen macht meer. Maar zij zullen als priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaar. Dit is dus de opstanding ten leven. En die 1000 jaar en alles wat er nog nakomt, leven zij. En ze zullen niet meer sterven. Dat is de opstanding ten leven. Vers 4 en 5. Wanneer is dan de opstanding ten gerichte? 1000 jaar later. Lezen we verderop in het hoofdstuk. Even vers 7 erbij, om aan te geven wanneer het is. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Nou, hij gaat dan uit over de aarde om de volken te verleiden. En hij wordt uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen. He, levend staat er nog nadrukkelijk bij. Levend he, in vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Waar ook het beeld en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Zij, die drie. En dan gaat het verder met vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. Wat gek, doden kunnen toch niet staan? Nee, maar dat komt omdat dit een opstanding is, maar niet ten leven. Dat woordje doden staat er niet toevallig. Het is een opstanding ten gerichte. Daar staan doden. Die hebben geen leven in zich. En voor God zijn zij dood. Ze worden alleen op hun voeten gezet voor dat gericht. De grote en de kleine straanden voor de troon. En er werden boeken geopend. Alles in dit gedeelte is negatief, ontkennend. Hoort u het? Hier wordt niet over leven gesproken, maar over de doden. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. En de doden, die hebben geen leven, dus die staan ook niet in het boek des levens, werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Naar hun werken. Wat heb je gedaan? En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden gericht, geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet, heb je weer dat woord niet. Dat is bijzonder, moet je op letten. Er wordt iets ontkend. Wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Nou, staat daar iemand die wel geschreven is in het boek? Nee. Want die is 1000 jaar eerder al opgestaan, als die overleden is. Dus iedereen die daar staat, is niet geschreven in het boek des levens. Iedereen. Vandaar dat dit ook de opstanding ten gerichte is. En vandaar dat ook allen die daar staan, in de poel des vuurs gaan. Maar er staat wel bij, dat is de tweede dood. Er zitten er maar 3 levend in. En al deze mensen die hier opstaan ten gerichte zijn doden. Het kan dus ook niet anders dan dat ze in de tweede dood gaan, want ze staan niet geschreven in het boek des levens. En dat gebeurt. En dan houdt het wat de lijn van Israël betreft, houdt het zicht op. Ik zit ook aan het eind van mijn papier. Maar dat papier is niet breed genoeg. Want wij hebben nog een papier achter en dat is het papier met het perspectief van Paulus erachter. We gaan nog verder. Nou, hoef ik u niet te vertellen. Als je daar een preek niet mee eindigt, dan denk ik dat je eigenlijk de Heer tekort doet. Want hij zal zijn, uiteindelijk, ook als zij hun knieën hebben gebogen. Want die blijven niet in de dood. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood, 1 Korinthe 15. Nou, dat heeft u al zo vaak gelezen, dat ga ik niet vandaag nog een keer met u doen. Maar dat is het geweldige dat Paulus daar nog een perspectief achter zet. Ik heb geen plaats om het te tekenen, anders zou ik het doen. 2 opstandingen, maar dan is het plaatje nog niet compleet. Want er is nog een moment van opstanding. Dat weten wij natuurlijk heel goed. Dat is wat Paulus ons geleerd heeft. Er zit nog een bergje voor. Of een bergje achter. Nee, het zit ervoor, maar toch niet zichtbaar. Ik weet niet, die profeten hadden daar geen kijk op. Er was een beetje mist, hing er waarschijnlijk op de voorgrond. Want aan dit moment vooraf gaat natuurlijk de opstanding van onze dierbare overledenen, van hen die in het lichaam van Christus zijn. En die gaat dwars door die wolken van mist heen, gaan ze de Heer tegemoet in de lucht, samen met ons. Samen tegelijk. Samen tegelijk. En dat is het derde moment van opstanding. 1 Thessalonicenzen 4. Hè? We kennen dat heel goed, maar laten we het daarom niet overslaan. We zullen het lezen met elkaar. En dit gaat aan die 2 opstandingen voor Israël. En iedereen die in die lijn staat, gaat dit vooraf. En dan lees ik met u vanaf vers 13 van hoofdstuk 4 van de 1 Thessalonicense brief. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die slapen, die rusten, die liggen, die ontslapen zijn. Opdat ge niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen verwachting hebben. Want indien we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Ah, dat is zo mooi, hè? Er is geen enkele andere voorwaarde te vinden. Indien wij geloven. Dus niet of ik gedoopt ben, of ik aangesloten ben bij de weet ik veel wat voor kerk, gemeenschap, Ebenezer of wie dan ook. Indien wij geloven. Dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God zo ook hen die ontslapen zijn door Jezus tezamen leiden met hem. Wederbrengen vertalen we dan tezamen leiden. Dat tezamen, daar zit een diepe gemeenschap in. Dat is niet zomaar een woord, maar dat is een woord wat een hele diepe band, een intense band inhoudt. Tezamen. Zoals je ook in Romeinen leest. Tezamen met hem gestorven. Enzovoorts. Hele intense band zit daarin. En wat is de voorwaarde? Nou, eigenlijk zit er geen voorwaarde in. Want het geloof is een geschenk van God. Dus er is geen voorwaarde. God geeft het. Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Opgestaan. Nou, dan ben je er. Ieder die dat gelooft, tezamen met hem. Ja, maar hoe zit het dan met die en die kerk die zegt en zus? Ja, daar heeft Paulus in dit stukje helemaal geen boodschap aan. Hoor. Dus als u denkt dat we daar met 10 of 20 man naar boven gaan, ik denk dat u dan verrast staat te kijken straks. En ik ook. Ik denk dat ik heel verrast sta te kijken. En ik denk dat dat een geweldig moment is. Een moment om echt naar uit te kijken. Want dan ontdek je met wie we allemaal verbonden zijn. Hebben we nog geen weet van? Dat is altijd zo fijn, hè, als je mensen ontmoet die geloven. Dan heb je onmiddellijk een band. Ook al komt het totaal andere kerk, totaal andere gemeenschap, maakt niet uit. Je weet dat de Heer gestorven is en opgestaan. En dan heb je gelijk een band. Gelijk een band. Gelijk voel je een eenheid. Dan komt dat de Heer die ander ook geroepen heeft. Ah, geweldige zaken. Geloof dat de Heer gestorven is en opgestaan. Nou, daar zijn we mee bezig vandaag. Dat is iets geweldigs. De tijd gaat snel. Ik moet een stukje overslaan. We gaan weer terug naar opstaan, naar het woord opstaan. Want ik heb nog iets wat zo prachtig is. waarvan ik hoop dat u het ook zult gaan waarderen zoals ik dat ben gaan doen. Ik wilde namelijk met u kijken naar een bijzondere opstanding, twee in Handelingen 9. En dan zou je zeggen, ja, maar er staat er toch maar één. Nee, eigenlijk staan daar twee opstandingen. En dat staat ook in de tekst, Handelingen 9. En dan zien we Petrus aan het werk. Petrus op rondreis. En waar zit je dan in het Handelingenboek? Nou, dan moet je even herinneren wat de Heer had gezegd in Handelingen 1 vers 8. Dan had de Heer gezegd, en gij zult mijn getuige zijn. En dan noemt hij drie regio's, zal ik maar even noemen. Drie gebieden. Hè? Als je vertegenwoordiger bent, dan ben je ingedeeld in regio's waarschijnlijk in het land. Hè? Dan heb je een stuk van het land te vertegenwoordigen. Nou, dat doet de Heer ook. Die noemt drie regio's. Alleen hij zegt dan, gij zult mijn getuige zijn in alle drie die regio's. Namelijk, te Jeruzalem, de eerste regio. En in geheel Judea Samaria, het gebied daaromheen. En tot de uiterste, dat is de derde, van de aarde vertalen we dan. Maar daar moet je lezen, het land. Tot de uitersten van het land. Dus wij zitten in Handelingen 1 vers 8, noem ik u dit even, dat de Heer dat zegt. Maar we gaan zo lezen in hoofdstuk 9. U krijgt het op papier, staat het op. Echt. Dus in Handelingen 1 vers 8 zegt de Heer, jullie zullen mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot de uiterste van het land. Nou, in Handelingen 1 tot en met 8, zeg maar, hebben we gehad Jeruzalem. We hebben gehad geheel Judea en Samaria. En nu komt Petrus toe aan de uiterste van het land. Hij komt bij de zee. Dat is het uiterste van het land. Veel verder kan je niet. Dan moet je zwemmen. En dat is moeilijk getuigen, want er zwemmen niet zoveel mensen, denk ik, in de zee. Maar het uiterste van het land, daar kwam hij terecht. Denk maar aan, hij zat in Joppe bij Simon de Leerlooier. Maar dan gebeurt er eerst nog iets. Want daar moet hij getuige zijn. En dat gaat hij ook doen. En wat gebeurt er dan in hoofdstuk 9, vers 32? Dan zie je, daarboven staan Eneas en Dorcas. En dat zijn twee geweldige momenten weer. Met zulke diepe namen. Dat je soms denkt, hoe is het mogelijk? Dat ik daar altijd overheen gelezen heb. Waarom heb ik nooit die namen opgezocht? Ja, dan moet iemand je dan even bij stil laten staan. Nou, in mijn geval is dat onder andere broeder Govers geweest, hè, die we de vorige keer hier hebben gezien. En die laat je dan steeds zien. Ja, maar dat staat er. Heb je dat al eens gezien? Kijk, dat woord. Die naam. Nou, begin bij Eneas. Vers 32. En het geschiedde toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heilige kwam die te Lydda woonde. Lydda. Nou is die betekenis nou net niet zo heel erg zeker. Dus daar hou ik mijn mond maar even over. Maar goed. Daar vond hij een man genaamd Eneas. Een verlamde. Die reeds 8 jaar bedlegerig was geweest. Eneas. Lofprijzing. Lofprijzing. En wat is er met die lofprijzing gebeurd? Hij is verlamd. Hij ligt. Hij is bedlegerig. En omdat we het over staan hebben en opstanding, wil ik even de nadruk op dat woord u laten richten. Hè? Hij is verlamd, hij ligt op zijn bed. De lofprijzing van Israël is verlamd op dat moment. 8 jaar. Het zou best kunnen dat dat de periode is dat de discipelen op dat moment al aan het getuigen zijn. Zou kunnen. Broeder Martin die trekt die conclusie, misschien is het zo. In ieder geval is de lofprijzing van Israël al 8 jaar verlamd op zijn bed. En Petrus zeide tot hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Sta op, daar heb je de eerste opstanding. En maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. Weer dat woordje onmiddellijk. Daar gaat geen moment overheen. Geen discussie, hè? Zo zitten wij Nederlanders in elkaar natuurlijk. Ja, jij zegt dat nog wel, maar ik wil nog even je erop wijzen dat. En zou het misschien ook mogelijk zijn. Typisch Nederlands. Wat doet Eneas? Die hoort de woorden van de Heer. Jezus Christus geneest u, toch? Niet Petrus. En hij staat onmiddellijk op. Gelijk, onmiddellijk. Gaat geen moment overheen. En alle bewoners van Lydda en Saron, de vlakte, de kustvlakte, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. Nou, dat is de eerste opstanding. Dat is geweldig. En dat komt ook zo overeen met wat de profeten zeggen. Hè? Over dat Israël de lofprijzing van de Heer zou zijn. Als je Jesaja 43, zou je even Handelingen 9 vast moeten houden. Even je hand ertussen. Maar als je naar Jesaja 43 gaat, terugbladeren en dan het 21ste vers. Dat is iets wat God waar gaat maken. En hier doet hij dat al. Dat is weer een beeld van de toekomst. Dit soort tekenen, dit soort momenten zijn nooit zomaar zo van dat je zegt, oh, geweldig, sensatie, kom nou toch eens kijken. En laten we met z'n allen erachteraan rennen, sensatie. Nee, het is altijd een teken, het duidt op iets wat verder in de toekomst plaats gaat vinden. In Jesaja 43, het 21ste vers, daar staat dat de Heer zegt, het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Dat is de belofte van de Heer. Het volk dat ik me geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. En daar ligt de lofprijzer, verlamd op zijn bed. Ja, dat kan toch niet? Kan toch niet? Er moet een teken zijn dat dat straks veranderen gaat. Dat dat koninkrijk door gaat breken. En het teken is dat de lofprijzer op zijn voeten gaat staan. En de Heer gaat prijzen. En dat doet hij precies. Hij wordt op zijn voeten neergezet, hij staat op. Ook al is het niet uit de dood, maar wel uit zijn verlamde positie. En zijn onmogelijkheid om de lof van de Heer te zijn. Hij staat op en hij brengt lof. Nou ja. Hij stond onmiddellijk op. Maar hij brengt nog niet onmiddellijk lof. Er is dus toch nog wel iets aan de hand. En daar zie je weer dat er nog een tijd overheen zal gaan dat het koninkrijk gaat komen. Je ziet hier eigenlijk dat het nog niet helemaal is zoals het moet. Op het moment dat Petrus bezig is. Want dat lofbrengen is er nog niet bij Eneas, ook al heet hij de lofbrenger. Hè? Lofprijzing. Als je nou vergelijkt met wat Paulus in Lystra doet. Paulus, die toegaat naar dat andere evangelie, een paar hoofdstukken verder. Dan springt die man op en begint uitgebreid lof te prijzen. Maar goed, dat laat ik maar even links liggen. Het wonder is natuurlijk toch al, en het teken is dat de lofprijs weer op zijn benen gaat staan. En hij gaat echt de lof van God wel prijzen hoor, maar dat duurt nog even, dat is toekomst. Daaraan zie je, dit is een teken, dit is niet alleen maar gericht op het moment van sensatie, maar op de toekomst. En daarna komt het volgende teken. En er was te Joppe, dat ligt vlakbij Lydda, dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar, een discipelin genaamd Tabitha. Hetgeen vertaald wordt, betekent Dorcas. Nou weten we het hè. Ja, Dorcas, dat betekent het. Ja, u vroeg zich af, wat betekent Tabitha? Nou, Dorcas. Snapt u het toch? Weet u wat het betekent? Gazelle. Ja, mooi hè, als je zo'n concordant testament hebt. Hetgeen vertaald betekent gazelle. Gazelle, kom ik zo op terug. Dat is weer zoiets prachtigs. De gazelle. Dat is zo'n sierlijk beest wat je eigenlijk door de lucht ziet schieten. Met van die scherpe horens. Sierlijkheid. Dat zit eraan vast aan dat beeld. Snelheid, dat zit er allemaal in. Je ziet dat beest gaan en alles wat erbij hoort, daar moet je aan denken. Leven, hè? Vol leven. Die sprong die zo'n beest maakt, de sierlijke beweging die erin zit. Zit allemaal in dat woord Tabitha, want dat betekent Dorcas. Gazelle. Tabitha is Aramees en Dorcas is Grieks. Nou, Lucas die schrijft, hè, in de wereldtaal van dat moment, het Grieks. Dus hij moet dat Aramees even in de normale spreektaal Grieks vertalen. Dus Tabitha, en als hij dat doet, dan heeft dat altijd een betekenis. Doet hij nooit zomaar. Waarom moet je nou weten dat zij gazelle heet? Nou, blijkbaar is dat belangrijk. Maar slaan we even over, kom ik straks op terug. Deze was overvloedig in goede werken. Herinnert u zich nog wat we in de Openbaring hebben gelezen? Sommigen werden geoordeeld op grond van hun werken. En dat waren degenen die niet stonden in het boek des levens. Maar zij was overvloedig in goede werken. Bij Israël gaat het om geloof en werken. Geloof en werken. Jacobus zegt, die kun je niet los van elkaar zien. Geloof zonder werk is dood, zegt hij dan. Nou, dan is hij niet zo dom als u zou denken hoor. Want hij zegt daar een grote waarheid. Bij Israël gaat het om geloof en werken. En deze vrouw, gazelle, is overvloedig in goede werken en aalmoezen die ze gaf. En het geschiedde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen toen ze hoorden dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het verzoek, kom zonder dralen tot ons. En Petrus stond op en ging met hen mede. En toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal en al de weduwen kwamen bij hem staan. En lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien die Gazelle, toen ze nog bij hen was, gemaakt had. Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. Dat is een verschil met wat de Heer deed. Hè? Die vatte de hand van het meisje en richtte erop. Petrus knielt neer en bidt. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide, niet Talita, meisje, maar Gazelle, sta op. Gazelle, sta op. En ze opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten. Daar zie je het. De positie verandert van liggend, dood, in overeind. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. En daar staat ze, op haar voeten. En toen riep hij de heilige en de weduwe en hij stelde haar levend voor hen. En het werd bekend in geheel Joppe. Joppe, ook zo'n mooie naam. Schoon, lieflijk. In Joppe, de schone, de lieflijke plaats, Jaffa. Hè? Denk aan Jaffa. Huidige Tel Aviv is dat. Joppe, Jaffa. Schoon, lieflijk. In de plaats die lieflijk heet, daar woonde de gazelle, die sierlijk is en die lieflijk is. En het werd bekend in geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Heer. En het geschiedde dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Dat was nodig, want hij moest daarna naar Cornelius, dus hij moest alvast bij iemand die toch wel als minder rein, hè, als onrein werd beschouwd. Kon hij vast aan het idee wennen. Dus hij verbleef verscheidene dagen bij de leerlooier. Nou, even terug naar die Tabitha. Dat is zo'n mooie naam. Die gazelle, daar staat namelijk, die komt heel vaak voor in het Oude Testament. De gazelle is een bijzonder dier. Het is een dier dat gegeten mocht worden, maar het is een dier dat niet geofferd werd. Het was niet geschikt voor de offers. Dat vind je in Deuteronomium, maar dat laat ik nu maar even terzijde. Maar het is een heel schuw dier, hè. Het is zo weg als je eraan komt. Maar het gaat vooral om dat beeld van alles wat lieflijk is, alles wat bevallig is, alles wat gracieus is. Dat zit in die gazelle vervat. En heel bijzonder is dat dat woord in het Hebreeuws lijkt heel erg op Tabitha. Hebreeuws en Aramees zijn twee zeer verwante talen. Misschien zou je zelfs wel mogen zeggen twee dialecten. Tabitha, dat is tsevi. Tsevi. En dat komt in het Hebreeuws behoorlijk vaak voor. En één boek wat heel bijzonder is en waar het heel vaak in voorkomt, dat is het Hooglied. En in dat Hooglied, daar wil ik een paar teksten met u opzoeken waar die gazelle voorkomt. Dan zou je zeggen, Hooglied? Wat een raar boek. Voor zo'n woord om je voor te komen. Nou, dat Hooglied, ik zou willen dat we een weekje hadden om dat met elkaar eens door te spitten. Daar zitten zo ongelooflijk veel beelden in. En niet alleen van de liefde, dat zou je denken, maar het gaat om de bruiloft des lams. Het gaat om de toekomst. Dat boek Hooglied wordt gelezen op Pesach, op Pasen. En dat heeft alles te maken met die bruiloft die straks in de toekomst plaats gaat vinden. Daarom zie je de bruidegom, die wordt gazelle genoemd in het Hooglied. En wie is de gazelle? Dat is onze Heer. Dat is een beeld van de Heer. En die bruid, wie is dat? Dat is Israël. Dat is geweldig. Dat kan je zomaar een aantal malen tegenkomen in het boek Hooglied. En ik wil u daar even in meenemen. Moet ik zelf ook dat boek opzoeken, anders schiet het niet op. En dan sluiten we daar een beetje mee af, want het uur is alweer zo goed als om. Maar goed. Ik zie u nog niet in slaap gevallen over uw Bijbel zitten, dus ik pik gewoon nog even 10 minuutjes. De gazelle. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 9 kom je dat tegen. Dan is het meisje aan het woord, de vrouw. Je zou kunnen zeggen, denk gelijk aan dat beeld van die bruid en die bruidegom van Israël en de Heere. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Springen trouwens, springen, zo'n prachtig beeld van Pasen. Want de engel ging voorbij. Hij sprong in gedachten als het ware voorbij die deur van de Hebreeër. En hij ging verder. Daar gaat die gazelle, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gazel, staat er dan. Als het jong van een hert. Nou, je ziet het voor je, je ziet hem gaan. Die sierlijkheid, die gratie, dat gracieuze, dat lieflijke, dat zit er allemaal in. Allemaal in dat beeld van die gazelle. En dat kom je bijvoorbeeld, en ja, ik ga gewoon nog even verder in dat hoofdstuk, in hoofdstuk 2 vers 17 ook weer tegen. Vers 17, het tweede gedeelte. Wend u dan hierheen en doe als de gazel, mijn geliefde, of als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Daar heb je weer die gazel. En die kom je zo een aantal keren in het boek tegen. Waar ik met u naar wil kijken is bijvoorbeeld nog hoofdstuk 4, het vijfde vers, omdat er ook weer zoiets bijzonders in zit. En dan staat daar, uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen, van de gazellen. Daar komt die gazelle weer om de hoek kijken. Die te midden van de leliën weiden, tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de Mirreberg gaan, naar de wierookheuvel. Ja, ik pik er gewoon weer even iets bij hoor, wat niet direct met opstanding te maken heeft, maar wel met lijden en sterven. Want die Mirreberg, weet u welk woord dat is in het Hebreeuws? Het is Moor. Dat is hetzelfde als de berg Moria. Mirre heeft altijd met lijden te maken in de schrift. Het heeft te maken met de berg Moria, waar onze Heer leed. Waar dat kruis stond. En wierook heeft altijd met gebed, met de gebeden van Israël te maken. Dus ook hier zie je weer die Mirreberg, die berg Moria, hè, Mirre, Moor, zie je weer dat lijden in terugkomen en zie je weer dat beeld van Pasen in. En eigenlijk vind je dat hele boek door, vind je daar prachtige beelden van. En ik denk, ja, ik neem dat gewoon even mee. Nou, die Mirreberg, dat heeft ook te maken met die gazellen, hè. Hier is de jongen aan de beurt met spreken, de bruidegom zou je kunnen zeggen. Ik wil naar de Mirreberg gaan. Hè? En als je het beeld van de Messias daar weer achter ziet, behalve dan dat dit natuurlijk een prachtig liefdeslied is, wat het ook is. Dat is het mooie aan het Hebreeuws. Hebreeuws heeft nooit maar één uitleg in de schrift. In verreweg het grootste gedeelte van de schrift vind je steeds weer verdiepende lagen, diepere lagen daarachter. Oppervlakkig gezien is het natuurlijk een prachtig liefdeslied. Dat is het ook. Daarachter zie je dan weer hoe het in die tijd ging van Salomo. Heeft het iets te maken met de koning en met een beeld daartegenover zetten. En daarachter zie je weer het beeld van de Messias. Zie je weer dat dit lied met Pasen zijn functie heeft. Dus er zijn zoveel kanten aan zo'n gedeelte uit de schrift. Je moet niet tevreden zijn als je er één kent. Er zit nog veel meer achter. En iedere keer opnieuw zie je dat. Nou, we zijn bezig met de gazelle, met Tabitha. En eigenlijk ligt hij dood en krachteloos neer. Want ook die bruidegom heeft het over zijn bruid als de gazelle. En behalve gazelle betekent het woord ook sierlijk, sieraad. Dat is een tweede betekenis. Dus de gazelle is ook een sieraad. Als je naar Tabitha kijkt, zij deed haar naam eer aan. Zij was zoals Israël hoorde te zijn. Hè, vol ijverig in goede werken. Ze was een sieraad. En dat woord sieraad vind je in het hele Oude Testament ook weer terug voor bijvoorbeeld het land. Als David Saul beweent, die is omgekomen samen met Jonathan in de strijd, dan in zijn rouwlied heeft hij het eigenlijk over het sieraad van Israël. Saul, je was een sieraad, man. Je had het alleen zelf niet in de gaten. Het sieraad van Israël is gevallen. En als de Heer over het land spreekt, ik noem maar een tekst. Jeremia 3 vers 19. Leest u even met me mee. Dan heeft hij het ook over het sieraad. Eigenlijk is het hetzelfde woord als gazelle. Dus dan kan je zien, dat is ook wel niet maar één betekenis. Maar dan zie je ook weer verschillende kanten aan dat woord. Het sieraad land bijvoorbeeld. Jeremia 3 in vers 19. Jeremia 3, vers 19, daar staat: ik had wel gezegd, hoe zal ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de allersierlijkste erven der volken. Daar heb je dat. De sierlijkste erfenis van de volken. Dat is Israël. Ik had wel gezegd, hoe zal ik u dat geven? Enzovoort. En leest u de tekst eromheen zelf. Daar gaat het over het sieraadland. Nou, sieraad, gazelle, eigenlijk één en hetzelfde woord. Die gazelle, waarvan ik u heb laten zien, dat kan over het land gaan. Het kan over het volk gaan. Tabitha is een beeld van het volk. Tzvi, de gazelle. En die ligt eigenlijk dood neer. Op een bed, dood. Dan is nog, dat gaat nog verder dan bij Eneas. Daar was alleen de lofprijzing gestorven, zou je kunnen zeggen. Lag verlamd neer. Maar hier is werkelijk alle leven eruit. En dan, op het woord van de Heer, mag Petrus haar doen opstaan. En natuurlijk komt daar weer leven bij kijken. Maar nu zijn we eigenlijk even bezig met het woord opstaan. Ze staat op. En ze werd weer levend. Tijdelijk. Want ze is daarna weer gestorven. Maar als beeld van die toekomst, als dat volk op zal staan en een gazelle, een sieraad voor de Heer zal zijn. Gazelle is ook een beeld van verlossing, van de snelheid van de verlossing die komen gaat in de toekomst. Dat zit hier heel sterk in. Hè? Het is niet zo. We hebben tot een paar keer toe het woord onmiddellijk gelezen. Dat staat hier dan niet. Maar onmiddellijk, de verlossing van het volk en de verlossing van alle doden trouwens. Ook van onze geliefde overledenen. Dat zal in het knipperen van je oog, in een enkel moment zal het gebeurd zijn. En dat is het geweldige wat erachter zit. Het is niet een proces wat ik weet niet hoe lang in beslag neemt en waarvan je hoopt, nou mocht het ooit nog maar eens staan te gebeuren. Nee, en het is zover. En dat is het geweldige bij de opstanding. Hè? Je doet je ogen dicht en je mag ze weer open doen. De verlossing gaat in grote snelheid komen. En dat zit ook heel sterk in het boek Openbaring. Daar begint het mee en daar eindigt het mee. En daar wil ik dan mee afsluiten. Als de Heer zijn volk gaat verlossen, als dat volk weer op zijn voeten gezet wordt en niet meer dood neerligt, dan gaat dat in grote snelheid gebeuren, zoals die gazelle eigenlijk. En het is ook nog een beeld van de Heer. Die gazelle gaat overal aan vooraf. Het beest wat het eerste opspringt en, ja, vlucht voor een wild dier, maar op pad gaat, zou je kunnen zeggen. De allereerste is de gazelle. Hij gaat voor alle anderen uit. Zoals in de hof de Heer voor alle anderen uitging die daar kwamen. Niemand heeft hem uit het graf zien komen. Niemand. Hij ging vooraf aan alle anderen. En dat is dan zo machtig, hè? Dan zie je dat de levenden, die wachters, die worden als doden. En de doden, die worden weer levend. Ah, machtig is dat. Maar in Openbaring zie je ook dat als het gaat gebeuren, het boek begint ermee, hoofdstuk 1, dan zie je die snelheid van die gazellen in zitten. Het eerste vers, Openbaring 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Nou, daar lacht iedereen zich natuurlijk een deuk. We wachten tot 2000 jaar, man. Nee, staat er niet. Hetgeen in snelheid moet geschieden. Als het begint, dan gaat het ook zo rap. Hè? Dan voor je het weet is het zover. Dan zit je aan het eind. Het moet in snelheid geschieden. En dat eindigt hetzelfde boek ook mee. Het gaat allemaal heel snel. Want in hoofdstuk 22, daar staat in het 12e vers, zie, ik kom in snelheid. Zie, ik kom spoedig vertalen. Maar er staat weer in snelheid. Ik kom in snelheid. En dan zie ik de gazelle, hè, die voor alle anderen uitsnelt. En die als eerste zijn doel bereikt, zou je kunnen zeggen. Als eerste het leven weer. Ja, weer. Want hij is dood geweest. Echt dood. Hij gaf de geest. Maar hij is opgestaan. En hoe dat met het leven zit, dat zullen we later op de dag horen. Opstaan, onthoud, positie, was liggend, zo u wilt, dood. En je wordt op je voeten gezet. Daar is kracht voor nodig. Daar is een levensprincipe voor nodig. En hoe dat zit, daar horen we later op de dag meer van. Tot zover.